Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt uit het 10e vers van Psalm 68. De schriftlezing is vanmorgen uit de profetie van Jesaja, daarvan het 42e hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. Dus Jesaja 42, daarvan de eerste 16 versen. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En na de wetlezing zingen we Psalm 54 en daarvan het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. U werd genoemd Jesaja 42, de eerste 16 versen. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelve uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is de adem geeft en de geest aan degenen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners, laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen afschreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb vanouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, zingen we met elkaar Psalm 145 en daarvan de versen 4 en 6. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer, en roemen van uw koninkrijk uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Vers 4 en 6 van Psalm 145. Thank you. Gemeente, we behandelen vanmorgen een gedeelte van onze leerregels, waarin we opnieuw duidelijk zien op welke pastorale wijze de vaderen van Dordt gedacht en geleerd hebben over de verkiezing. Hoe fijngevoelig ze ook ingegaan zijn op de vragen die bij het bespreken van dit leerstuk naar boven komen. Het gaat vanmorgen om de paragrafen 16 tot en met 18 uit hoofdstuk 1, die we eerst samen zullen lezen. Artikel 16. Wie het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtige voelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden. En nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor diegenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Artikel 17. Nademaal wij van de wille Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in de welke zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Artikel 18. Tegen degenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker: is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden, met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel: o diepte des rijkdoms, beide der kennis, der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. In paragraaf 12 is beleden dat de Heere zijn kinderen zekerheid geeft aangaande hun persoonlijke verkiezing, en dat die zekerheid ontvangen wordt bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate. Of anders gezegd, er zijn standen, er zijn verschillen in groei en ontwikkeling in het leven van de genade. In paragraaf 15, zo hoorden we, is ook beleden dat er naast een genadige verkiezing ook een rechtvaardige verwerping is. God heeft besloten om in zijn vrijmacht sommigen te laten in de algemene ellende waarin zij zichzelf geworpen hebben. Hij laat hen hun eigen weg gaan. Zij verachten in ongeloof het woord van de Heere. Zij gaan verblind voort op de brede weg. En zij sterven zo in onbekeerlijkheid. Nu zou het kunnen dat er mensen zijn die verschrikken en die de klap naar binnen krijgen als er over deze verwerping gesproken wordt. Ze zien uit naar de vruchten van de verkiezing in hun leven, maar zij menen die niet te hebben. En juist als er over deze verwerping gesproken wordt, dan verliezen ze de moed. Dan raken ze verstrikt in hevige aanvechtingen. Ze vinden zoveel zonde in hun leven, dat ze soms vrezen een verworpene te zijn. Kijk, daarom gaan de Dordtse leerregels als het ware met deze mensen in gesprek. Ze geven ze antwoord op de vragen van het hart. Het blijkt dat dan ook paragraaf 16 heel nadrukkelijk uitgaat van een onderscheid tussen kleinen in de genade en degenen die meer gevorderd zijn. Ze verschillen van elkaar ten aanzien van de stand, dat is de ontwikkeling van hun geestelijke leven. Ze hebben ook hun eigen vragen en hun eigen aanvechtingen. Tot de kleinen in de genade wordt gezegd, die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting der kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, nog niet krachtig in zich gevoelen en nochtans de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan naar de tijd van overvloediger genade, vuriglijk verlangen en deze met eerbiediging en ootmoedigheid verwachten. Het gaat hier dus om mensen waarin de Heere zijn genade verheerlijkt heeft. Er staat immers dat zij naar de tijd van overvloediger genade vurig moeten verlangen. Het zijn mensen die trouw en graag in de kerk komen. Ze hebben enig geloof in Christus. Er ligt een levende betrekking op Hem in hun hart. Zij kennen iets van die begeerte om in kinderlijke gehoorzaamheid voor de Heere te leven. En soms, wanneer de ruimte van zalig worden in Christus wordt voorgesteld, ja, dan springt hun hart op van vreugde. Dan zeggen ze, Heere, ik heb het niet verdiend, maar zou het dan ook voor mij zijn? Maar het ebt zo gauw weer weg. Als het gevoel ervan weg is, dan is vaak alles weer weg. Ze kennen niet het zalige geloofsvertrouwen dat Job deed zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Of, om het met de Dordtse leerregels te zeggen, het zekere vertrouwen van het hart en de roem in God door Christus gevoelen zij in zich niet krachtig. Er zijn mensen die op deze uitdrukking van de Dordtse leerregels reageren met de opmerking dat het ook helemaal niet om gevoel gaat, maar dat het gaat om geloof. Als je maar gelooft, dan is het genoeg. En inderdaad, daar kan een gevoelige godsdienstigheid zijn zonder dat er waarachtig geloof is. Maar anderzijds is er geen waar geloof zonder gevoel. De remonstranten leerden, zo blijkt uit paragraaf 7 van de verwerping van de dwalingen van dit hoofdstuk, dat het geloof in de verkiezing geen gevoel kent, dat het ook niet gepaard gaat met blijdschap in de Here. Maar alles wat leeft, dat heeft ook gevoel. Ook het geestelijke leven, dat heeft gevoel. Nogmaals, er is geen waar geloof zonder gevoel. Wie slechts puur verstandelijk over het geloof redeneert, die ziet zijn eigen blindheid en ellende niet. Maar wie door de Heilige Geest echt geestelijk leven ontvangen heeft, die leert zijn nood, die leert zijn schuld en armoede kennen. En zou dat dan buiten ons gevoel omgaan? Nee, als zo iemand het levend geloof niet krachtiger voelt, dan overheerst het gevoel van ellende, van verdriet, van onzekerheid en van donkerheid. De vorst der duisternis werpt deze mensen daarbij soms de gedachte in hun hart dat zij straks bij het sterven als een huichelaar openbaar zullen komen. Dan zal iedereen zien dat al hun godsdienst maar een zaak van de buitenkant is geweest. Maar zie, de Dordtse leerregels reiken nu vanuit het woord van God deze aangevochten zielen een rijke troost aan. Nee, de belijdenis wijst deze mensen niet naar de verborgen besluiten van God. Maar deze bekommerden van hart, die worden geleid naar het woord van God en naar de door de Here daarbij gevoegde sacramenten. De Here heeft zelf beloofd dat Hij de treurende zal troosten. Hij zegt immers, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, die voor mijn woord beeft. U moet zichzelf niet bij de verworpenen rekenen. U mag dat niet doen. Dat is in strijd met Gods beloften. Wie vol droefheid naar de Here zoekt, naar Hem, die is reeds van Hem gevonden. De oprechte begeerte van hart om in Christus gevonden te worden, die vloeit voort uit het eeuwig voornemen van God. De Here alleen kan uw onzekerheid wegnemen. En dat doet Hij door zekerheid te schenken. En dat wil Hij doen in de weg van het gebruik van de middelen. Hij heeft niet alleen mensen verkoren tot de zaligheid, maar Hij heeft ook de middelen ingesteld om die zaligheid in ons hart te schenken. Of, zoals de Dordtse leerregels dat zeggen, dat geloof in Christus, die vrede van het geweten, dat vertrouwen van het hart in ons te werken. Die middelen zijn onder meer het gebed, het onderzoeken van Gods woord en de kerkgang. En zij die de Here van harte zoeken, die zullen Hem in die weg ook vinden. Daarom, moedeloze zondaar, verlies de hoop toch niet. Denk niet dat u een verworpene bent. U komt toch onder de prediking van het evangelie. Zoals de Here zelf onveranderlijk is, is ook zijn woord onveranderlijk. Ga daarom bij het woord van God te raden en bij de bediening van de sacramenten. Ook daaraan wil God zijn zegen verbinden. De Heidelberger zegt in dit verband, de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid is in de enige offerande van Christus die voor ons aan het kruis geschied is. In het evangelie wordt u verkondigd dat er plaats is bij God voor de grootste van de zondaren. In het avondmaal laat Hij u betuigen dat het hel juist is voor diegenen die belijden dat zij midden in de dood liggen en nochtans het leven zoeken buiten zichzelf in Christus Jezus. En heeft Hij het niet in uw doop aan uw voorhoofd verzegeld, dat er bij hen reiniging en vernieuwing is? In dit alles betuigt de Here toch dat Hij geen lust heeft in uw dood en ondergang? U moet dus niet zeggen, ik zal wel een verworpene zijn. Zeg maar tegen de Heere, o God, ik ben het waard dat u mij voorbij gaat. Uw genade die heb ik niet verdiend, die ben ik niet waard. Maar Heere, u bent het toch waard om gediend en gefeest te worden? Ook al zou er niemand zalig worden? Buig toch uw knieën en zie uit naar de tijd van overvloediger genade. Hoe pastoraal van toon is dit stukje van de leerregels. Het werk van de Heer in het hart van deze bekommerde wordt niet ontkend. De kleine plantjes die worden niet vertrapt. Maar ook wordt aan deze kleinen in de genade geen rust gegeven buiten Christus. Hun advies luidt, verlang vurig naar de tijd van overvloediger genade. Die meerdere genade, die wordt niet ontvangen door in te dringen in de verborgenheden van God, maar in de weg van biddend gebruik van de middelen. Houd maar aan in die weg en zie dan eens wat de Heere doen zal. Hij beschaamt niet die hem verwachten. En zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En dan nu de tweede groep mensen die in deze paragraaf wordt aangesproken. Dat zijn de mensen die niet zo ver zijn gekomen als zij wel wilden. Die soms zo in het donker gaan, omdat zij de zekerheid van het geloof missen. Maar die wel duidelijk de kenmerken van genade vertonen. We lezen, veel minder behoren zij voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden, die ernstig begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden. En nochtans in de weg van de godzaligheid en des geloofs, zover niet kunnen komen als zij wel wilden. Aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij het rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. De vruchten van de heiligmaking die uit Christus vloeien zijn in het leven van deze mensen tastbaar. Het is hun verlangen om tegen de zonde in hun leven te strijden in hun dagelijkse bekering. Het is hun hartelijke begeerte om de Heer alleen te behagen. Het gaat hen daarbij niet om het verdienen van de hemel of om het ontlopen van de hel. Maar de Heer is het zo waard om zijn zelfswil gediend te worden. Daar zijn ook momenten in hun leven dat ze verlangen om van het lichaam van de dood verlost te mogen worden. Dat ze zeggen, Heere, wat zal dat toch zijn om straks nooit meer te zondigen, maar u eeuwig te loven en te prijzen, en dat volmaakt. En toch komen deze mensen in het donker terecht, omdat ze in de weg van met name de heiligmaking zover nog niet kunnen komen als zij wel wilden. Zij hebben een inwendig vermaak om in Gods wegen te wandelen. Zij hebben een inwendig vermaak om naar zijn geboden te leven. En tegelijk zijn ze er diep van bewust dat er een inwendig verderf is in hun binnenste. Als zij het goede willen doen, dan ligt het kwade hun bij. Wellicht hoort u ook bij deze groep mensen. U heeft een tijd gehad dat u dacht te mogen weten wat genade is. Wanneer werd verkondigd wat de eigenschappen zijn van Gods werk in het hart van zondaren, dan werd u daar wel eens bij ingesloten. U zag door woord en geest iets van de heerlijkheid van de zaligmaker. Ja, u mocht uzelf aan hem overgeven om door hem gezaligd te worden, om te delen in zijn vergevende liefde. Maar wat kan dat na ontvangen genade alles weer ver wegraken? En wanneer we dan zoveel ongeloof en goddeloosheid in ons hart gewaar worden, en we dan horen spreken van de verwerping, wat zinkt de moed dan soms ver in de schoenen? Wat kan de macht van de inwonende zonde dan een strijd geven? Wat kan de duivel ook op de been zijn om je tot zonde te verleiden en je daarna in te fluisteren? Jij hebt geen heil bij God. Je bent vreemd van het leven van de genade. Het is allemaal inbeelding. Eén grote vergissing. Laten we deze strijd nooit onderschatten. Ook de apostel Paulus kende die strijd, zoals blijkt uit Romeinen 7, waar hij uitroept: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? De oprechten van hart, die begeren met hun hele leven God te dienen. En zij komen niet verder dan een begin. Als de verdorvenheid van het vlees zich gelden laat, dan lijkt het wel alsof er niets is overgebleven van Gods werk. Wat een biddeloosheid. Geen tranen om te schreien. Geen zucht meer om te zuchten. En soms een vreselijke vijandschap in hun hart. Ze zouden de macht van de zonde in hun leven de baas willen zijn, om heilig voor de Heere te kunnen wandelen. Maar die oude mens van de zonde, die overweldigt hen elke dag weer. En de Satan, die zegt: zoveel zonde, zoveel verdorvenheid, dat kan toch niet met genade bestaan? Als je uitverkoren was, dan zou je nooit zo diep gezonken zijn. Dan was je nooit in die zonde gevallen. Ja, dan zou je wel verder gekomen zijn. Dan zou je wel heiliger zijn. Verbeeld je maar niks, je bent een verworpene. Het is zo waar wat de Duitse leerregels zeggen. Gods kinderen, die kunnen niet zo ver komen als zij wilden. Ze hebben maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En ze moeten nog toenemen in en zoveel leren van de genade en kennis van Christus. En daarom stellen de Dordtse leerregels tegenover al die aanvechtingen die het hart benauwen de belofte van Gods trouw uit Jesaja 42. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. De Heere breekt dat geknakte riet niet stuk, maar hij hield het en richt het op. Hij blaast de rokende walmende pit van de olielamp, gemaakt van de vlasvezel, niet uit, maar hij blaast die aan, zodat ze meer en helderder licht verspreiden gaat. De kanttekeningen zeggen bij deze tekst: hij zal geduld hebben met de zwakheden van arme zondaren. Hij zal hun verslagen gewetens verkwikken en hen vertroosten door de belofte van de vergeving van hun zonden. Gemeente, nooit laat hij het werk van zijn handen varen, maar hij leert bestredenen van hart om door het geloof te zingen: de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Kleinen in de genade, bestredenen van hart vanwege de inleving van het inwendig verderf, die hoeven niet te schrikken van de leer van de rechtvaardige verwerping. Maar het slot van paragraaf 16 zegt wie door deze leer wel met schrik vervuld moeten zijn. Er staat: maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en de wellusten van het vlees geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Wie zijn dat? is dat de grote ontkerstende massa van de grote steden, de mensen die nooit in de kerk komen? Nee, daar moeten we ze niet in de eerste plaats zoeken. Die heenwijzing naar het gebruik van de middelen in deze paragraaf wil zeggen dat we ze allereerst in de kerk moeten zoeken. Leden en doopleden van de zichtbare kerk dus. En wanneer vind je die mensen vooral? In een tijd waarin het geestelijke leven op een laag peil staat en de wereld grote invloed heeft in de kerk. Je vindt ze onder jongeren, maar ook onder ouderen. Ze komen in de kerk, soms één keer, soms ook twee keer, maar de rest van de week zijn ze nergens te bekennen. En als het gaat over het leven van elke dag, dan kun je geen onderscheid zien tussen het leven van de wereld en van hen. Ze vermorsen hun genadetijd. Ze bidden en lezen misschien nog wel uit de Bijbel. Uit een zeker plichtbesef. Maar dat gebeurt zonder behoefte. Zonder een verlangen naar de Here. Oh, wat zijn er veel kerkmensen die elke zondag opnieuw Gods woord mogen horen. Maar ze horen toch niet dat de levende God hen tot bekering roept. Ze voelen niet dat zij een en al verlorenheid zijn. Ze zien ook geen waarde in de Here Jezus. Ze slaan geen acht op zijn welmenende nodiging. Kortom, zij achten God en Christus, de zaligmaker, niet. De Dordtse leerregels hebben het zelfs over het geheel overgeven van onszelf aan de zorgvuldigheden van de wereld en aan de wellusten van het vlees. Wat kan er allemaal niet schuil gaan achter de gevel van het huis van een uiterlijk onberispelijk leven? Het aardse bestaan kan je zo beheersen dat je eigenlijk enkel leeft voor het geld, voor de luxe, voor de fijne vakanties, voor alles van deze consumptiemaatschappij. De Heer Jezus zegt in de gelijkenis van de zaaier dat zo'n leven het woord van God verstikt en onvruchtbaar maakt. Kom, is dat de uw, is dat jouw leven tot nu toe, één en al verachten van God en Christus, dan is de leer van de rechtvaardige verwerping voor u recht schrikkelijk. Waarom? Omdat dan straks bij uw sterven en bij een voortgaande verharding reeds bij uw leven zal blijken dat u een verworpene bent. U zult verloren gaan, omdat u geen belang heeft gesteld in het bloed van de borg dat van alle zonden reinigt. Maak u toch niet van deze verantwoordelijkheid af met een schijnbaar rechtzinnig betoog. U kunt wel zeggen dat een mens verkoren moet zijn en dat geloof een gave van God is, maar u verwaarloost de genademiddelen. Worstelt u om bekering? Meisjes en jongens, zeg u misschien, maar ik leef niet in de zonde. Dat is mooi, maar de zonde die leeft wel in ons en daarom heb je bekering nodig. Zoek toch de Heere, terwijl Hij te vinden is. U zegt dat u graag onder de waarheid komt. Waarom eigenlijk? Verlangt u naar de Heere? Of bouwt u heimelijk op uw braafheid en rechtzinnigheid? Zegt u, ik heb er alles aan gedaan. Meer kan een mens toch niet doen? Je moet het afwachten en het moet je gegeven worden. Oh, weet dan toch, als u vandaag sterft, dan bent u verloren. Misschien nog maar een paar dagen of weken, en de grote eeuwigheid is daar. En wat zal het dan zijn? Onbekeerd, geweigerd te luisteren, geweigerd om in te gaan. Kom, de Heere roept u nog, ook nu, vandaag. Ook al ligt zijn toorn op u, ook al hebt u een koud en dood en vijandig hart, Hij heeft uw dodelijke dag niet begeerd. Slechte mensen, die kunnen behouden worden. Geestelijke doden, die worden levend gemaakt. Hoor toch en zing het mee van harte uit Psalm 73 vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren, en u de trotse nek toekeren. Vers 14 van Psalm 73. De Dordtse leerregels sporen ons aan tot het gebruik van de middelen en moedigen de kleinen in de genade aan om naar de tijd van overvloedige genade vurig te verlangen. Zij geven hoop aan degenen die ernstig begeren zich tot God te bekeren. Kortom, het spreken over de verkiezing en verwerping hoeft echt niet moedeloos te maken. En het is dezelfde lijn dat nu in paragraaf 17 gesproken wordt over een heel tere zaak. De vraag namelijk of er hoop is voor vroeg gestorven kinderen. We moeten bedenken dat in de tijd dat 400 jaar geleden de synode van Dordrecht bijeenkwam, dat niet ging om enkele gevallen. Nee, de kindersterfte die lag hoog. Menig kind dat geboren werd, leefde maar enkele dagen. De medische mogelijkheden en de hygiënische omstandigheden waren lang niet wat ze nu zijn. Daarom was er soms in een gezin niet alleen sprake van één kind dat gemist moest worden, maar van meerdere kinderen. Wat hier gezegd wordt, was dus voor menig ouderpaar van groot belang. En ongetwijfeld zijn velen van hen door deze pastorale woorden van de leerregels bemoedigd geworden. Nu blijft echter de vraag, Als ons kleine kind moeten afstaan door de dood, waar is het dan? De remonstranten die waren met deze vraag snel klaar. Ze gingen uit van de gedachte dat alle vroeg gestorven kinderen zalig werden en noemden de calvinistische leer van de verkiezing en verwerping hard en wreed. Alsof, volgens de gereformeerden, jong gestorven kinderen slechts brandhout voor de hel zouden zijn. Ja, bij hen was het anders. Sommige remonstranten meenden dat kinderen zalig konden worden op grond van een voorgezien geloof. God zou van tevoren gezien hebben of een kind zou willen geloven. Anderen zeiden, alle kinderen die in een kind zijn sterven gaan naar de hemel. Want de mens gaat alleen verloren om het verwerpen van het evangelie en niet om de zogenaamde erfschuld. Maar alle remonstranten die waren het hierover eens. De leer van Calvijn was maar een harde leer die bedroefde ouders naar de wanhoop leidt in plaats van hen te troosten. De Dordtse leerregels wijzen deze beschuldiging met kracht van de hand. God heeft zijn uitverkorenen ook onder de kinderen van de gelovigen. Het werk van Gods genade kan ook reeds in heel jonge kinderen gevonden worden. Denk maar aan de Bijbelse voorbeelden van Jeremia en van Johannes de Doper. Het is opvallend dat onze Dordtse vaderen in paragraaf 17 niet wijzen in de richting van een bijzondere openbaring. Het komt immers voor dat God in het hart van enkele kinderen des Heeren getuigenis geeft van zijn werk in het kleine kind dat gestorven is. Onafhankelijk van elkaar komen zij door het werk van de Heilige Geest die hen tot het woord leidt, tot het getuigenis dat dit kindje bij de Heeren mag zijn. Dat kan voor de ouders in hun diepe verdriet een bijzondere troost zijn. Maar de Dordtse leerregels wijzen echter nog een vastere grond aan dan het geloof van Gods kinderen. Zij brengen ons bij het woord van God en bij het daarin geopenbaarde genadeverbond. Er staat, nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Nadrukkelijk wordt beleden dat de kinderen van de gelovigen tot het genadeverbond behoren. Drie bewijsplaatsen uit de schrift die worden dan genoemd. Teksten die we ook in het doopformulier vinden. Allereerst Genesis 17 vers 7. Dat spreekt over het oprichten van het verbond door de Heere met Abraham en zijn zaad. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Het verbond sluit ook de geslachten na Abraham in. Ook de kleine kinderen, die dragen het teken van het verbond der genade. Vervolgens wordt Handelingen 2 vers 39 genoemd. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere, onze God, toeroepen zal. Hier wordt gezegd dat onze kleintjes leven onder de bediening van Gods verbond. Daarin worden de beloften van het evangelie verkondigd en verzegeld aan allen die onder het woord komen. De Heere heeft ook aan de kleine kinderen van de gemeente betuigd dat hij geen lust heeft in hun dood en dat er in het bloed van Christus reiniging is van alle zonden. Ten slotte wordt 1 Korinthe 7 vers 14 genoemd, waarin de apostel de kinderen nadrukkelijk heilig noemt, ook al is er slechts één van de ouders een gelovige. De kinderen zijn in de ouders en daarmee in de gemeente en het verbond begrepen. En door de bedding van het verbond, daar stroomt het water van de verkiezing. Nee, dat is geen automatisme. Delen in het kerkelijk leven betekent niet dat we ook delen in het geestelijk leven. Jacob en Esau waren beide kinderen van het verbond. Maar Esau heeft de bemoeienissen van God veracht en is verloren gegaan. Er is nergens ons bekendgemaakt dat alle kinderen van het verbond die jong sterven behouden zijn. De kinderen van de gemeente zijn als het ware een kudde waarin schapen en bokken zijn. En wat een wonder dat er onder die schapen ook heel kleine schapen zijn. Jesaja zegt het in hoofdstuk 14. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Het is duidelijk dat de belijdenis van paragraaf 17 een geloofsbelijdenis is. Er staat, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Het gaat hier dus om ouders die het zaligmakend geloof persoonlijk mogen kennen. En die twijfel, die tekent ook de worsteling in het hart van deze ouders. Ongelovige ouders kennen deze worsteling met de eeuwige belangen van hun kinderen niet. Maar bij godzalige ouders is dat anders. Ze hebben hun eigen verlorenheid en nood leren kennen. En daarom kennen ze ook de nood van hun kinderen. Ze beleven er iets van dat de Heere naar recht hen en ook hun kinderen voorbij zou kunnen gaan. Dat zij zelf zalig worden uit genade is een groot wonder. En als hun kinderen zalig zullen worden, is dat een even groot wonder. Maar ze worstelen aan Gods troon. En ze mogen er door het geloof ook iets van verstaan. Dat de Heere aan het voorhoofd van hun kind heeft verzegeld. Dat hij in hun dood geen lust heeft. Maar dat het bloed van het lam van alle zonden reinigt. En daarom zeggen de Dordtse leerregels. Er is hoop voor uw kind. Op grond van Gods beloften. Maar, zegt misschien iemand, het moeten dan wel godzalige ouders zijn die meemaken dat hun kind behouden wordt. Zeg dat niet te gauw. De belijdenis zegt in geen geval dat jong gestorven kinderen van ouders die geen genade bezitten, of zichzelf bij het volk van God niet durven rekenen, allemaal verloren zijn gegaan. Er wordt alleen gezegd dat godzalige ouders niet moeten twijfelen. Maar Gods woord spreekt ook van Jerobeam, wiens kind heel jong werd weggenomen. Jerobeam en zijn vrouw hadden de Heer en zijn dienst verlaten. Maar de profeet Ahia getuigt dat er in dit kind wat goeds voor de Heer, de God van Israël, gevonden is. De Bijbel laat hier duidelijk zien dat de Heere zich niet alleen bindt aan de ouders, maar ook dat hij zijn genadige verkiezing uitwerkt, ondanks de ouders. Als ons het licht ontbreekt over de eeuwige bestemming van kleine kinderen, die wij moesten afstaan aan de dood, is het altijd het beste om te vragen of de Heere ons genade wil geven om het in zijn hand over te geven, omdat de verborgen dingen toch alleen voor de Heere zijn. En hierover is Gods woord in Psalm 8 duidelijk, dat er in de hemel een schare van kleine kinderen is, die hier nooit hebben kunnen spreken, maar die daar toch altijd Gods lof mogen zingen. Ten slotte nog een enkele opmerking over de laatste paragraaf van hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Deze paragraaf die begint met een vermaning aan het adres van allen die protesteren tegen deze genade van de onverdiende verkiezing en de gestrengheid van de rechtvaardige verwerping. Wij willen daar van nature niet aan. En misschien is het ook voor ons wel een struikelblok. Waarom ontvangt de ene mens toch genade en de andere niet? Waarom maakt de Heer de een zalig en gaat hij de ander die even diep gevallen is voorbij? In zijn vast en onveranderlijk welbehagen? Zo redeneert en protesteert ons natuurlijke hart. Het zij openlijk, het zij bedekt. Maar wat is het nodig dat onze vijandschap en ons verzet gebroken wordt? Dat we de hand op de mond leren leggen en leem worden in de handen van de grote pottenbakker? Voor ons allen geldt immers het woord dat paragraaf 18 aanhaalt uit de Romeinenbrief. Maar toch, o mens, wie zijt gij dat gij tegen God antwoordt? En ook het woord van de Heer Jezus. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Buig toch aan Gods voeten. Verwonder je toch dat de Heer nog met zijn woord, met het aanbod van zijn genade tot ons komen wil? Als je dat gaat zien, als je dat gaat zien met heel je hart, dan ga je je verwonderen. Zoals ook de Dordtse vaderen dat doen in het slot van deze paragraaf. Wij daarentegen, deze verborgenheden, met een godvruchtige eerbiediging aanbiddende, roepen uit met de apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, en hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wat een ootmoed klinkt er door in deze woorden. De verkiezing is een wonder. God ontfermt zich over vijanden, over rechtelozen. Wij hebben door de zonde allen het eeuwig verderf verdiend. Als er geen verkiezing zou zijn, zou niemand tot God komen. Maar in de verkiezing opent God een deur in onze onmogelijkheid. Een deur van behoud, zelfs voor de grootste van de zondaren. En Gods kinderen, die vinden daarom in dit eenzijdige werk van de Heere, in deze grondeloze barmhartigheid van God, stof tot verwondering en tot aanbidding. En zo zien we ook hier dat in de waarachtige bekering Gods kinderen niet beginnen met de verkiezing, maar dat ze er wel in eindigen, zoals ook dit eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels eindigt. Het is door u, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij vers 8 van Psalm 89. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt uit vers 8 van Psalm 89. Thank you. sluiten we de dienst met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen. Zegen.